Welkom bij de derde aflevering van Staatsschuld. Ik zit hier met Olaf Weller. Olaf, die ken ik al een hele tijd. Ik heb al vaak met hem gesproken. Ik vind zelf prachtig hoe ik hem heb leren kennen, hè, met Keuzevrij bij mij. Hij heeft zelf een Vrij bij mij platform georganiseerd, wat heel belangrijk was in de coronatijd vooral. Om ondernemers en mensen een beetje samen te brengen. Hè, van, we willen eigenlijk iets organiseren waardoor mensen nog zich welkom voelen en ook welkom kunnen zijn in een tijd waarin dat toch moeilijk werd. En ondertussen is je platform een beetje doorgegroeid. Je bent nu vooral bezig met hele concrete oplossingen, wat ik ook heel erg mooi vind. Echt nog steeds, het activisme gaat maar door. En waar je vooral mee bezig bent is technologie. Activisme tegen big tech industrie en open source. Kan je daar wat meer over vertellen, als je aan het doen bent?
Ja, nou, welkom. Leuk dat ik hier weer mag aanschuiven. Mm-hmm. In het vertrouwde Weltschmerz nest. En inderdaad. We zijn tegenwoordig bezig met oplossingen. Keuzevrij bij mij platform was ook eigenlijk gewoon een oplossing destijds. Gewoon iets praktisch, wat kan je doen? En nu zijn we bezig met, op het gebied van geld, alternatieven. Crypto, florijn, andere alternatieven voor de aankomende CBDC. Gezondheid, dus alternatieven voor de pharma. En ook tech. En dat is ontzettend interessant, inderdaad. Ik ben zelf een Big Tech vrije reis begonnen vorig jaar. Want de afgelopen paar jaar zijn we er met z'n allen achter gekomen hoeveel censuur er gepleegd wordt via de Big Tech. Maar zijn we ook bewust geworden van het feit dat heel veel van wat we doen wordt bespioneerd, zeg maar. En al die gegevens van jouw gedragingen worden opgeslagen. En er wordt van alles mee gedaan waarvan we niet weten wat er mee wordt gedaan. Nou, de laatste tijd wordt ook duidelijk dat onder andere gebruikt wordt om AI te voeden. Maar natuurlijk ook wat mensen ook vaak al weten, om reclames op jou toe te spitsen. Maar de grap is dat er zijn heel veel big tech vrije oplossingen, open source oplossingen op alle gebieden. Voor je besturingssysteem, om berichten te sturen, hè, Signal kennen vast wel veel mensen. En ik vind het heel erg leuk ook om daarmee bezig te zijn. En mensen daar te helpen om het te begrijpen. Waarom is WhatsApp anders dan Telegram, anders dan Signal? Wat houdt open source in? Waarom zou je een open source software wel kunnen vertrouwen en waarom een WhatsApp niet kunnen vertrouwen, zeg maar? Dus daar zijn we veel in aan het doen.
Ja, super. Nou kijk, natuurlijk onlangs heb ik de Cyberpunk Manifesto, heb ik een mooie tekst eigenlijk mee online gegooid, ook voor op dit platform. En dat activisme is ook compleet overlap met open source. De Freedom Software Movement is waar dat eigenlijk vandaan komt. Dat zullen mensen niet zomaar kennen, maar dat, ik zal een paar linkjes onder de podcast, dat mensen er wat informatie over kunnen vinden. Je had ook een mooie documentaire met mij gedeeld. Kan je misschien wat over de geschiedenis en de achtergrond van dat activisme van eigenlijk die programmeurs zelf vertellen?
Ja, alvast een disclaimer, want er kijken vast heel veel programmeurs, developers die het tot in detail veel beter weten dan ik. Ik kijk altijd een beetje naar de grote lijnen. Maar inderdaad, die documentaire, Revolution OS, kunnen we ook onder de show notes doen, denk ik. Raad ik iedereen aan om te kijken, 100%. Want het gaat over die tijd dat Microsoft Windows bijvoorbeeld opkwam. Maar dat bouwde weer voort op hele ontwikkeling die er gaande was bij universiteiten destijds in Amerika. Waar verschillende besturingssystemen uit voortkwamen. En dan was er Linus Torvald. En die had net het missende element, de kernel, geschreven. Wat inpluchtte in allerlei andere elementen die er nodig zijn om een besturingssysteem te ontwikkelen. En dat was toen de free en open source software, de FOSS movement. Mm-hmm. En daar kwam toen Linux uit, het besturingssysteem. En tegelijkertijd was er een meneer Gates die dacht van ja, dat is allemaal maar ingewikkeld, free en open source. We hebben gewoon een closed source. We hebben een besturingssysteem nodig waarvan wij alleen maar de code weten. Zodat we ook ervoor het kunnen garanderen aan de klanten dat het besturingssysteem het altijd zal doen. En dat ze de nodige servers zouden verkrijgen, et cetera. Mm-hmm. Dus die documentaire die gaat helemaal over die tijd. En over dus verschillende perspectieven op hoe je omgaat met software.
Ja, precies. Nou, het gaat dus over Bill Gates vooral in die tijd. Hè. Ik ken ook een filmpje van hem. Ik kan er ook een linkje van bijzetten. Die komt ook in die documentaire voor trouwens. Dus kunnen mensen in die documentaire zien. Waarin Bill Gates gewoon echt een vurig betoog houdt van... Ja, maar weet je wat het development kost? En om die code te schrijven voor die besturingssystemen... dat kan je niet gewoon gratis aan de wereld aanbieden. Dus daar moeten wij patenten op leggen. Zodat wij inderdaad, nou, wat we zeggen, dat je garanties kan bieden dat het blijft bestaan... en dat alle bugs eruit worden gehaald. Dus dat moeten jullie gewoon aan ons overdragen. Maar wat hij daarmee inherent heeft gecreëerd... is een heel groot afgebakend stuk van de markt... die afhankelijk zijn geworden van Microsoft. En dat iedereen eigenlijk toch zijn besturingssysteem moet gaan gebruiken. En je zag natuurlijk dat overheden en de grote bedrijven... die ook graag monopolies en marktaandeel afbaken... dat allemaal zijn gaan gebruiken op dezelfde manier... in dezelfde toestroom.
En grote fabrikanten speelden er ook in mee. Ja. Dat zie je ook in die documentaire. Dat grote fabrikanten op een gegeven moment hun computers... voor geïnstalleerd gingen leveren met Windows. Ja. Toen is er nog vanuit die hele FOS-beweging veel gelobbyd... om die laptops in ieder geval open te houden. Hè, zodat je, en dat kan nu dus nog. Dus je kan nu nog steeds een laptop kopen... waar dan geheid Windows op zit voor geïnstalleerd. En dan kan je nog steeds Linux daarop krijgen. Mm-hmm. Maar die spelen natuurlijk ook een hele grote factor.
Zeker, ja. En nou ja, precies wat je zegt, hè, lobby... Dat is hoe ik er persoonlijk ook naar aankijk, vanuit mijn eigen filosofie natuurlijk. Hè. De dingen die de mensheid dienen, of de dingen die alleen maar de winstmarge en de bedrijven dienen. En als je inderdaad kijkt naar lobby, of dingen als intellectual property of patenten, wat allemaal daarbij hoort, hè, de source code van jouw Windows operating system vastleggen, zodat niemand anders het mag gebruiken. En dat jij letterlijk mensen kan aanklagen, als ze het willen gebruiken, dat jij daar alleen recht op hebt. Ik kijk daar gewoon heel filosofisch naar van, is dat iets wat de mensheid dient? Of is dat iets wat alleen maar jouw eigen bedrijf en jouw eigen belangen dient? En de discussie zal altijd blijven over patenten van, ja, maar als patenten er niet zijn, dan is er geen eigen belang om überhaupt iets uit te vinden en te innoveren. Maar die open source movement, die laat gewoon direct het tegenovergestelde zien. En het mooie document, wat ook in die... documentaire naar voren komt. Dat heet de Cathedral and the Bazaar. Dus de kathedraal was het gesloten systeem. Heel autoritair van, oké, we willen dat zelf gebruiken, maar dan kunnen we in ieder geval garanties inbieden. En de bazaar is gewoon heel open. Iedereen mag erop voortbouwen. Hè? Als commune, zeg maar, samenwerken. En je kan gewoon zien dat juist die bazaar dus ook enorm veel voordelen heeft. Omdat je gewoon mensen krijgt die zelf erop voorbouwen, maar ook met hun eigen activisme ermee bezig kunnen zijn. En ja, het grappige is dus inderdaad dat die movement echt is bestaan als een middelvinger naar Bill Gates eigenlijk. En dat is het mooie van...
Ja, die movement die was er al en Bill Gates is daar toen, was daar onderdeel van. En die is toen, heeft die afslag genomen van dat proprietary software. Maar wat ik ook... Of wilde je je verhaal
vertellen? Nee, ga verder.
Wat ik ook interessant vind, ik hoor je zeggen garanties. En dat is ook echt een punt wat hierin speelt. Op zoek zijn naar zekerheid, veiligheid en garanties. En dat zie je ook, denk ik, is een drijvende kracht. Onder bijvoorbeeld het ontstaan van zo'n Microsoft-gigant. Is omdat in die open source wereld, het vraagt wat meer van je. Je kan ook je geld verdienen met open source. Maar dat vraagt wat meer van je. Mm-hmm. Want je kan niet gewoon zeggen van dit is van mij en als je daar niet aan houdt, zeg maar, dan ga ik je aanklagen en uiteindelijk het monopolie op geweld inschakelen om jou te laten doen wat ik wil. Mm-hmm. Nee, dat is open source, dus je moet echt je geld gaan verdienen met bijvoorbeeld een hele goede service leveren. Dus ik denk dat dit ook een heel groot onderdeel is van wat er onderuit speelt.
Zeker. En nou ja, dat is naar mijn idee wat je altijd als rode lijn ziet. Hè? De keuze die mensen maken is op basis van de afweging tussen gebruiksgemak en wat het product echt voor jou kan leveren. En het probleem in deze maatschappij is dat eigenlijk, hè, wat jij zegt, alles wat getraceerd wordt, et cetera, alles wat daar maar achter zit, dat wordt heel eigenlijk obscuur gemaakt. Hè? Mensen willen daar niet graag over praten, daar zijn mensen niet zoveel mee bezig. Want ja, het gebruiksgemak van... bepaalde WhatsApp, et cetera, is gewoon wel helemaal makkelijker. En mensen denken van, ja, nou, daar kan ik gewoon gratis gebruik van maken. En ik betaal er dan liever niet voor, hè, die afweging. Ik weet dat je daar ook nog iets over wilde vertellen. Had je zelf bij zo'n webinar iets over een poll gedaan?
Ja, nou, het leuke is dus dat je nu ziet dat WhatsApp, Signal is dan daar de open source tegenhanger van. Qua gebruiksgemak is het precies hetzelfde als WhatsApp. Je kan er zelfs iets meer mee, want in Signal kan ik zo naar beneden scrollen en dan zie ik allemaal ongelezen chats. Mm-hmm. Weet je wel? Dus, maar ook bijvoorbeeld Linux in plaats van Microsoft Windows is super gebruiksvriendelijk. Alleen wat je krijgt inderdaad, ik zie wel overeenkomsten tussen crypto en open source. In crypto zeggen ze not your key, not your coins. Dus als jij je sleutel kwijtraakt, dan ben je al je coins meteen kwijt. Mm-hmm. Nou, wij hebben vanuit Keuzevrij Mei ook workshops gegeven. Maak je computer Big Tech vrij. En dan bouwen we dus die computer om van Windows naar Linux. En dan was er een mevrouw, na een paar maanden, die zei, ik ben mijn wachtwoord kwijt, dus ik kom mijn computer niet meer in. Mm. Zij heeft de interne overtuiging dat er dan wel een oplossing is. Omdat als je een Windows computer hebt, heb je een account erachter hangen. En Microsoft kan jou dus helpen om weer je computer in te komen. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat Microsoft de sleutels tot jouw computer heeft.
Ja, ja.
Dus het is echt, het vraagt iets van ons om meer zelfverantwoordelijkheid te nemen. Om ook vrij te zijn in deze tijd. Ja, en waar je naar verwijst van WhatsApp en Signal was wel een heel leuk voorbeeld. Ik gaf een webinar 2 weken geleden over berichten-apps. Om mensen te helpen begrijpen hoe zit dat nou met WhatsApp, Telegram, Signal. Maar vooraf wilde ik eerst even mensen door een verhaal heen halen en een soort poll doen. Wat ik mensen vroeg, en dat kunnen mensen die dit luisteren of kijken ook voor zichzelf afvragen. Ik vroeg, stel dat er morgen iemand naar je toe komt. Een onbekende man, niet een duistere man of zo, gewoon een vriendelijk ogende man. En, of vrouw, maakt ook niet uit. Of genderneutraal, nee, grapje. Die zegt tegen jou van, ik wil je vanaf nu de hele dag volgen, dus continu. Ik wil de hele dag bij je zijn. Je hebt niet door dat ik er ben, hè, dus je hebt geen last van me. Maar ik noteer elke keer als je met iemand praat, waar je bent, hoe laat het gesprek plaatsvond, hoe lang je met diegene praatte. Ik wil ook graag in je adresboek kijken en opschrijven wie je allemaal kent. En ook als je iemand toevoegt, dat noteren als je iemand verwijdert. Dus. En dan had ik die poll uitgegeven, we kunnen in beeld het plaatje, de uitslag brengen. Van hoeveel mensen zeggen hier dan ja tegen, van ja, volg mij maar. Nou, er zaten zo'n 120, 130 mensen live te kijken. En je verwacht wel dat iedereen zegt nee. Nee, vrije keuze, ik wil niet gevolgd worden. Mm-hmm. Daarna zei ik, oké, maar wat nou als ik je er geld voor geef? En dan komen we op dat geldstuk. Dus bij open source heb je ook altijd met geld en met verdienmodellen te maken. Mm-hmm. Dus wat nou als ik je er 5 euro per jaar voor geef? Of 1000, ik had een paar opties, die zal je wel in beeld zien. Of voor geen goud. Je had ook kunnen zeggen voor geen bitcoin. Maar dus de meeste mensen zeggen voor geen goud. Maar toch zeggen sommige mensen nog wel, nou, voor 1000 euro per jaar, hè, is een afweging, mag je wel weten met wie ik praat, mm-hmm, de hele tijd en zo. Maar niemand zei 5 euro per jaar. Mm-hmm. En toen vroeg ik aan de mensen, wie gebruikt er WhatsApp? Nog steeds dagelijks. En een heel groot deel, dat zul je ook in beeld zien, gebruik nog steeds dagelijks WhatsApp. Nou, WhatsApp doet dus precies hetzelfde, mm-hmm, als wat ik voorstelde wat dat mannetje gaat doen elke dag. Dus WhatsApp die houdt de hele tijd bij met wie je praat, hoe lang, et cetera. Maar eigenlijk zou je dat voor geen goud met iemand willen delen. Dus dat is al een tegenstelling. Maar dan komen we op dat geld aan. Signal, dus de open source app, die je ook gratis mag gebruiken, net als WhatsApp, maar die vragen om donaties. Mm-hmm. Ja. Dus die hebben wel donaties nodig om overeind te blijven. Want ze verkopen je metadata niet. Ze verdienen geen geld zoals Meta dat doet, achter WhatsApp. Mm-hmm. Dus Signal heeft naar buiten gebracht hoeveel het kost om Signal te draaien. En ze verwachten in 2025 dat het $50 miljoen gaat draaien. Nou, mm-hmm. Laten we zeggen dat er 10 miljoen Signal gebruikers zijn. Volgens mij zijn er meer dan 10 miljoen, maar laten we zeggen 10 miljoen. Dan kost Signal dus eigenlijk $5 per jaar per persoon. Dus als iedereen $5 per jaar zou doneren aan Signal, dan heb je voor maar $5 per jaar heb je een waanzinnig geweldige technologie om met iedereen totaal privacy vriendelijk te communiceren, te bellen, al die functionaliteiten voor maar $5 per jaar. En dat is de grap waar we in zitten. Ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Dat mensen dus nu massaal al hun data weggeven aan WhatsApp, omdat het gratis is. Ja. En ze eigenlijk dat voor geen goud zouden delen, of misschien 1 of 2 mensen voor €1000 per jaar. Maar dan het lastig vinden om een service als Signal te gebruiken en daar een paar dollar per jaar aan te doneren, terwijl dat het enige is wat nodig is om dat te draaien.
Ja, ja, nou ja, kijk, naar mijn idee zijn de meeste mensen echt gewoon totaal niet er bewust van of er helemaal mee bezig, hè? Net als ja, als jij je Apple-telefoon of met WhatsApp. Het eerste wat je doet is, je hebt zo'n algemene voorwaarden die je moet accepteren. Wie leest die voorwaarden? Iedereen klikt gewoon accept en weg. Als je die voorwaarden gaat lezen, staan best wel wat dingetjes in waarvan je denkt van, oh, wacht even. Ik weet niet of ik daar normaal mee akkoord zou willen gaan. Maar goed, hè, iedereen gebruikt het, dus het zal wel oké zijn. Ik vind het ook een heel mooi voorbeeld, is die Brave Browser bijvoorbeeld. Hè? Die is ook open source volgens mij.
Brave Browser is ook open source.
Ja, en daar kan je dus inderdaad zelf de keuze maken of jij jouw data zou willen verkopen. Maar dan krijg je er ook zelf een bijdrage van.
Ja.
Kijk, het is zo'n vaste slogan ook, hè, die je hoort. Hè? Kijk, als je er niet voor betaalt, ben je zelf het product.
Ja.
Dat is dus inderdaad wat mensen altijd tegen Facebook gebruiken en tegen Meta en tegen WhatsApp. En dat is ook gewoon zo. Zij verkopen die data door en voor hun is dat veel meer dan die $5 waard. Zij verdienen daar echt bakken met geld mee aan alle bedrijven die graag marketing doen of wat dan ook. Weet je, het is de beste reclame die de bedrijven kunnen kopen waarschijnlijk voor dat geld. Dus ja, ik leg heel graag, met dit concept leg ik ook altijd de link naar natuurlijk de vrije marktfilosofie, alles wat ik daarbij zelf volg. En dan de eerste vraag die je altijd krijgt is inderdaad van die mensen die zeggen van ja, maar mensen gaan daar niet zelf voor betalen. Die vinden dat veel makkelijker als het collectief via de overheid of via wat dan ook, via grote bedrijven waar ze dan afhankelijk van zijn, bekostigd wordt. Maar dat is dus het punt. Zolang het goed gaat, dan hebben mensen er niet zoveel belang bij. En dat al die data gevolgd wordt, denken ze van ja, ik heb niks te verbergen. Dat hoor je ook meestal. Maar als puntje bij paaltje komt, in een rare situatie als de coronatijd, of nou ja, wat je nu met de Europese wetgeving allemaal ziet, dat alles getrackt mag worden en dat de overheid bedrijven verplicht om ook echt die data door te spelen aan overheden en dat ze daar vergaande controles mee gaan uitvoeren. Ik denk dat mensen nu toch wel langzaam gaan nadenken van ja, ik weet niet of dat nog wel zo ethisch is.
Nee, je krijgt de rekening later en ook in een vorm die je misschien niet verwacht. Wat ik heel interessant vond, en misschien moeten we ook open source straks wat meer uitleggen voor de kijkers. Wat ik interessant vond, een tijdje geleden, misschien is het nu alweer 2 weken geleden, maar toen kwam er een tweet langs van Elon Musk. En die zei, hey Godver, ik heb een nieuwe laptop gekocht en Microsoft Windows dwingt me om een account aan te maken. Ik kan niet meer anoniem met die laptop aan het werk. En zijn punt was, hiermee geef ik Microsoft toestemming om ook toegang te geven tot al mijn gegevens aan hun AI. Dus hun AI krijgt hiermee toegang tot al mijn gegevens. Dat is ook voor de mensen die Zoom nog gebruiken. Zoom heeft ook een tijdje geleden zijn voorwaarden veranderd. Dus alles wat je doet via Zoom wordt nu ook gebruikt om AI te trainen. Dus ik denk dat dat een nieuwe golf van bewustwording gaat veroorzaken. Dat het is, dat doet mij ook minder pijn als ik voel van, oké, die data wordt gebruikt om mij gerichte advertenties te geven. Oké, nou ja, prima. Is ook misschien wel handig, want als ik net op dat moment een waterkoker nodig heb en ik zie waar ik hem goed kan kopen, ja, is ook wel handig. Maar nu komt dus de bewustwording op, maar mijn data wordt ook gebruikt om AI te trainen. En stel je nou eens voor over een paar jaar, hè, de AI wars die zijn al een beetje uitgebroken. Hè, wie de meeste GPU's heeft, die wint. Maar Microsoft, dus we zijn met z'n allen via onze Microsoft-producten Microsoft aan het voeden. En Google natuurlijk. Dus nu gebruik je een product gratis. Je voedt daarmee een AI die de AI war wint. Die dus als grootste naar boven komt. En die gaat dan straks bij jou een abonnement afdwingen. Hè, want het is over 10 jaar of zo, is het voor mensen normaal. Iedereen heeft een AI-abonnement. Dat is dan normaal, weet je, want dat wordt in alle facetten van je leven wordt dat ingevoerd. Maar je krijgt dan, verwacht ik, een situatie waarbij je niet meer zonder AI kan. En dan ga je bijvoorbeeld betalen voor al die gratis producten die je nu gebruikt hebt. En je kinderen gaan daar straks voor betalen. Omdat straks één iemand de dienst uitmaakt en bepaalt hoeveel jij per maand moet betalen aan zoiets.
Mm-hmm. Zeker, ja. Het is een soort van... wel ook een soort van organische, natuurlijke monopolievorming. Hè? Dat zie je helaas bij die digitale wereld met social media. Het is nou eenmaal zo dat jij het meeste geld kan verdienen met jouw bedrijf in een social media platform waar de meeste volgers zitten, waar de meeste mensen zitten. Dus je krijgt ook een soort van natuurlijke marktmonopolie al. Maar je ziet heel erg dat dat toch ontstaat door een bepaalde stimulatie, dus toch ook vanuit Microsoft, via overheden, op welke manier dan ook. Het begin is daar niet ethisch geweest. Dus dat vind ik altijd heel erg moeilijk om die afweging in te maken, zeg maar. Open source zouden we nog eventjes terugpakken, ja. Hè, om dat eventjes wat verder uit te pluizen. Wat wil je daarover zeggen?
Ja, ik denk dat het vooral voor mensen belangrijk is om zich daarin te verdiepen. Wat betekent het nou exact? En ik ben er ook al een tijd mee bezig. Dat is ook niet iets wat je nu even hoort van iemand en dan weet je het. Want het is best wel een ingewikkeld onderwerp. Maar open source letterlijk betekent het dus dat de code op internet staat. Mm-hmm. Alleen dan, en dus je vertrouwen, dus in plaats van dat je, laten we WhatsApp en Signal gebruiken. Gebruik ik liever WhatsApp of gebruik ik Signal? Nou, WhatsApp, daarvan is dus code closed source. Dus ik weet niet wat er in die app gebeurt. Dus ik weet wel dat het bericht wat ik schrijf wordt versleuteld, overgebracht. Dus ik weet dat er daartussenin niemand dat berichtje kan openen. Maar ik weet niet dat of als ik in WhatsApp het berichtje intyp, of WhatsApp daar al mee zit te kijken, ja, zeg maar. Ja. Omdat het closed source is. En dan heb je daarnaast een Signal, wat dus open source is, de app. Zodra zij het berichtje wegsturen over de servers, dan kan je in die servers niet meer kijken wat daar gebeurt. Maar zij zeggen, we hebben dat zo versleuteld. Het maakt niet uit dat die servers niet open source zijn, want ze kunnen het toch niet openen. Die hoeven het alleen maar naar de overkant te brengen. Maar Signal, dus die app, is open source. Dus je kan in die app kijken als je programmeertaal begrijpt. En je kan nagaan of er geen achterdeurtjes in zitten. Mm-hmm. Alleen ik persoonlijk heb niet de kennis en de tijd om dat na te gaan. Dus ik leg mijn vertrouwen in iets anders. En wat is dat dan?
Ja, zeker. Nou, kijk, het is, kijk, veel mensen noemen dat ook trust but verify. Hè? Het is niet echt... dat is het verschil tussen vertrouwen wat geëist wordt. Hè? Dus een Microsoft die zegt van ja, je moet ons vertrouwen. En we laten niet zien wat de code is. Dus je moet ons puur vertrouwen. Plus, en daarnaast heb je dus inderdaad open source. Je moet het vertrouwen. En het is aan jou zelf of je de taal begrijpt of niet. Maar het is in ieder geval heel erg decentraal dat er genoeg mensen zijn die wel echt programmeur zijn en wel kunnen verifiëren of het zo is of niet. En daar kan je dan in ieder geval op een decentralere manier jouw vertrouwen inleggen. Ja, dat vind ik nog wel een heel groot verschil.
Ja, en er hoeft er maar één te zijn. Dus Signal, die code, die wordt door duizenden mensen bekeken en worden suggesties gedaan voor verbeteringen en zo. En er hoeft er inderdaad maar één te zijn die genoeg tijd en kennis heeft om er doorheen te neuzen. Ja. En daar een achterdeurtje bijvoorbeeld in te vinden. Dus daar vertrouw ik dan op dat als er iemand is die zoiets zou zien al dat er kwaadwillendheid is, dat dat aan de grote klok gehangen wordt in de community en dat het meteen overal duidelijk is. Maar ik kijk ook naar de mensen achter het product. Dat heb ik ook in mijn webinar laten zien. Bij Signal, je kan in GitHub kan je kijken wie er aan werkt, de developers, met fotootjes en zo. Je kan ook naar kijken naar wie heeft het opgericht. Je kan kijken naar wie is nu de president van Signal, Meredith Whittaker. En zij doet publieke optredens, wat vertelt ze daarin? Dus naast dat de code open source is, zijn er nog andere facetten daaromheen. Die jouw keuze kunnen beïnvloeden van ga ik voor de ene oplossing of voor de andere. Mm-hmm. Een voorbeeld, er was een paar maanden geleden het hele client-side scanning verhaal. En toen zei dus die Meredith Whittaker van Signal, die voelde druk vanuit de UK om mogelijk dat client-side scanning in te gaan bouwen in hun app. Dat betekent dan dat Signal dan, voordat het bericht versleuteld zou zijn, jouw tekst doorstuurt naar een AI die dan beheerd wordt door de Europese Unie, of dit keer was het dan de UK, en die dan gaat neuzen in jouw tekst met algoritmes of daar schadelijke inhoud in zit. Nou, zij heeft toen gezegd van als dat zo is, als die wetgeving bijvoorbeeld in de UK erdoor zou komen, dan zouden wij met Signal ons uit dat gebied trekken. Mm-hmm. En die mogelijkheid heeft ze, omdat ze, zij leven van donaties, hè, ze hebben geen aandeelhouders erachter. WhatsApp zou zich niet uit een gebied trekken, omdat dan de aandeelhouders boos worden, omdat het is een enorme markt die er dan verdwijnt. Dus zij heeft die vrijheid, maar er zijn ook open source bedrijven die misschien wel zouden zwichten onder overheidsdruk. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld een bekend besturingssysteem, open source EOS voor je Android-telefoon, die ik ook zelf gebruik. Die wordt door Mirena ontwikkeld in Frankrijk. En ik heb ook iemand geïnterviewd van Mirena. Nou, die hebben best wel goede banden met de EU. Dus die zouden misschien meer geneigd zijn, als zij vanuit de EU druk krijgen, om iets in hun software in te bouwen. Ja. Het voordeel dan met open source is dat iedereen het zou zien en dat er dan weer een groep waarschijnlijk is die daar dan weer een hard fork van
denk het wel, ja.
kan maken. Mm-hmm. En ervoor zorgt dat jij met je telefoon, met die software, dan toch nog door kan gaan op een privacyvriendelijke manier als dat bedrijf wat het origineel beheert zich onder druk laat beïnvloeden.
Nee, precies. En ja, ik had dat interview gezien, was ook echt de moeite waard. Maar dan gaan er toch inderdaad bij mij wel een beetje af en toe alarmbellen af als je dan hoort inderdaad dat zij toch subsidie krijgen vanuit Europa. En ondanks dat het compleet open source is, dus dat je inderdaad altijd kan verifiëren of er achterdeurtjes in komen die geopperd worden door de EU of op welke manier dan ook, client-side scanning, denk ik toch van ja, subsidie is uiteindelijk een vorm van afhankelijkheid die de EU wel geregeld heeft. Dus precies wat jij zegt, er is daardoor misschien een klein risico in de toekomst dat zij toch eerder zullen zwichten, omdat ze dat geld graag zien, die subsidies, dan een bedrijf die dat niet heeft. Maar daarnaast toch, hè, wat je zei over Signal, dat zij dus dan zullen terugtrekken uit de gebieden die echt dat soort dingen gaan eisen. Dan, natuurlijk hebben ze geen aandeelhouders, maar ze missen dan natuurlijk ook wel uit dat gebied opeens donaties. En voor de mensen die Signal gebruiken in dat gebied, is het een risico als hun eigen overheid dan gaat opperen om Signal aan banden te leggen. Dan kan het zijn dat die mensen opeens Signal niet meer kunnen gebruiken. Dus het is voor die mensen zelf ook een risico. Maar aan de andere kant krijg je dan wel weer, dus dat die mensen misschien zelf meer actie gaan voeren tegen hun eigen overheid. Hè? Het is dus allemaal ja, zo.
En de kosten van Signal hangen samen met het aantal gebruikers ook. Mm. Dus dat is ook weer zo. Als zij uit een regio terugtrekken, dan hebben ze ook minder kosten.
Oh ja, ja.
Want hun kosten zijn vooral de servers. Dus ervoor zorgen dat het berichtje van de ene naar de andere kant gaat. Mm-hmm. En het verifiëren van de telefoonnummers. Ja. Dus ze betalen $6,4 miljoen per jaar alleen al om te verifiëren dat als jij een Signal-account aanmaakt, dat je een echt mens bent. En dat doen ze via je telefoonnummer.
Ja, ja.
Dus, okay. Dit vind ik leuk om te delen met mensen. Dat, het is een ingewikkeld gebied. En daarom, het vraagt. Het vraagt tijd en onderzoek om je daar bekend mee te maken en de verschillende facetten van open source. En we hadden het over de EU en over Mirena. Dat is ook wel een leuk dingetje, navigatie.
Oh ja, ja.
Dat, er is op dit moment geen open source variant voor Google Maps. Geen goed werkende open source variant van Google Maps. Je hebt dus het EOS besturingssysteem, hè, dat je zelf kan installeren. Je kan het aankopen bij mensen die het voor geïnstalleerd hebben of bij Mirena zelf, hè, een nieuwe telefoon met EOS erop. En ik heb dat ook. En ik dacht, alles is open source erop. Maar ik ging naar die navigatie kijken, dat heet dan Magic Earth. En ik kon niet vinden, ik kon de broncode niet vinden, ik kon ook geen bewijs vinden dat het open source was. Dus ik vroeg ook Rick van Mirena, maar hoe zit dat? Ze zeiden, ja, dat is een beetje bij ons de, ja, hoe noem je dat?
Zwarte schaap ertussen.
Ja, of de smet, of hetgene wat de kiezel in de schoen, of hetgene wat wringt. Dat de enige app is op die telefoon die niet open source is. Mm. En dat is dus blijkbaar voor navigatie ontzettend lastig. Waarschijnlijk ook omdat je de servers erachter moet regelen, maar dat is speculeren. Maar wat er nu dus aan de gang is dat de EU, ze zijn bezig om een open source navigatie te ontwikkelen binnen de EU met subsidie van de EU. Mm. Die wil concurreren met Silicon Valley en met China. En, okay. Ja, maar misschien is het hoopgevende dat de EU daar, alhoewel wij allebei volledig tegen...
We houden het in de gaten, dat zullen we in ieder geval zeggen. Ja.
Dat ze misschien wel op deze manier iets financieren wat weer voor meer vrijheid kan zorgen.
Super. Ja, ik denk dat het een beetje tijd wordt om dit gesprek af te ronden. Ik denk dat de boodschap, de rode lijn door dit gesprek heel duidelijk is. Hè? Het enige waar we mensen op willen attenderen is dat je moet heel goed bewust worden van je eigen afhankelijkheid van bepaalde autoriteiten. Hè? Of dat nou de grote bedrijven of de overheid zijn, op welke manier dan ook. Dat is voor mij één autoritaire macht uiteindelijk die misbruik kan maken van jouw positie. Ik vind het heel tof dat je daar dus die webinars en zelf mee bezig bent om mensen erbij te helpen. Ik ben er zelf ook heel activistisch in, dus dank je wel daarvoor. En heel erg bedankt voor dit gesprek.
Ja, leuk om hier weer te zijn en leuk om vooral te laten zien ook dat er zijn oplossingen. Dus je kan, als je bang bent voor big tech en wat er allemaal aankomt, ga aan de gang, verdiep je. Er zijn voor bijna alles is er een oplossing, kan je het open source gebruiken. En het is een manier om iets te kunnen vertrouwen, een middel wat je gebruikt. En als je dit kijkt en nog steeds WhatsApp gebruikt privé, dan ben je af. En dan, voordat je weer Weltschmerz kijkt, ga over op Signal. Nee, keuzevrij bij mij. Je hoeft niks te doen wat ik zeg.
Super, helemaal goed. Nou, dag lieve mensen. Bedankt voor het kijken. En ik zal het ook blijven zeggen. Ook wij hebben geen subsidies van de overheid. Wij doen ook alles gewoon waarde voor waarde. Dus als jij denkt het is de moeite waard om deze video's te blijven kijken, dan kunnen we ook jouw steun graag bereiken. Dankjewel.
Dankjewel.